Zo, dat was een feestje. Wow, dank jullie wel. Er is een rots. Mooi. Johan gaat spreken en ik ga voor hem bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we zo u mogen aanbidden. Met zang en muziek en dat we er zo van kunnen genieten. Heer, wat een prachtige woorden hebben we gezongen. U bent een rots waarop wij mogen bouwen. We willen niets liever dan dat de hele wereld dat ook ziet. Heer, ik wil u op dit moment bidden voor Joël. Hij gaat zo spreken. Heer, spreek door hem heen. Dat doet u. En open onze harten. Open onze harten om de woorden in ons hart te laten komen. In ons leven te laten komen. Zodat we misschien wel stappen kunnen maken. Heer, zegen zo de woorden die gesproken worden. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Ik wil met jullie lezen uit 1 Korinthe 12, vanaf vers 12. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je die erbij pakken. En dan zoeken we hem op. Dat is een gedeelte wat Paulus schrijft. Paulus is een belangrijke apostel. Hij schrijft heel veel aan verschillende kerken. En hij heeft deze brief ook geschreven. En in de hoofdstukken hieraan voorafgaand schrijft hij hoe je je moet gedragen in de kerk, een beetje negatief gezegd. Maar hij geeft aanwijzingen over hoe dat nou werkt, samen kerk zijn. En vlak hiervoor schrijft hij over de gaven van de geest. En dat we die mogen gebruiken tot opbouw van de gemeente. En dan komt hij uit in vers 12, hoofdstuk 12, vers 12, waarin hij het heeft over het lichaam van Christus. Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen. Als één van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam. Heeft het dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam. Heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar is er maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig. En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus en ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Tot zover. Het is een behoorlijk lang stuk wat ik heb gelezen, wat eigenlijk vertelt dat we met elkaar een lichaam zijn. Dat wij het lichaam van Christus zijn. Paulus die schreef dit aan de gemeente in Korinthe, maar hij zou het ook aan de gemeente in Berea in Apeldoorn kunnen schrijven. Want ook wij, zoals wij hier vanochtend bij elkaar zitten, samen zijn wij een lichaam. En zijn wij het lichaam van Christus. En in dat lichaam van Christus is er geen ruimte voor iemand die zegt, ja, maar ja, ik, ik ben eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Ik doe niet echt mee. Ik hoor er eigenlijk niet echt bij, want ik ben maar onbelangrijk. Met een moeilijk woord zouden we dat inferieur kunnen noemen. Er is in het lichaam van Christus geen ruimte voor inferieure gevoelens. Mensen die zich minder belangrijk voelen en zeggen, eigenlijk tel ik niet zo heel erg mee. En, zegt Paulus, er is in het lichaam van Christus ook geen ruimte voor de tegenovergestelde gevoelens. Voor superieure gevoelens. Dus ik ben belangrijker dan de rest. Ah, dat is maar een voet. Ach, dat telt allemaal niet zo mee. Nee, want stel dat het hoofd tegen de voeten zou zeggen, jullie horen er niet bij. Hoe zou dat hoofd dan ooit ergens anders kunnen komen? Dan blijft dat toch altijd op dezelfde plek. Nee, het is in het lichaam van Christus niet mogelijk dat er iemand is die zich meer of minder voelt dan de rest. Omdat we allemaal, zoals we hier vanochtend ook zitten, allemaal onze eigen plek in het lichaam van Christus hebben gekregen. En allemaal onze eigen plek op een belangrijke manier moeten invullen. Omdat onze plek belangrijk is voor het geheel. In het lichaam van Christus is geen ruimte voor inferieure of superieure gevoelens. En omdat we één lichaam zijn, leven we met elkaar mee. Als er hier vanochtend onder ons één iemand is die verdrietig is, dan zijn we met z'n allen verdrietig. En tegelijkertijd, als er één iemand is die geprezen wordt, die eer ontvangt, of als er iemand is die iets goeds doet of die juist heel erg blij is, dan zijn we met z'n allen heel erg blij. We leven met elkaar mee en we geven elkaar ruimte. Ruimte om te groeien, ruimte om te ontwikkelen. Ruimte om onze plek in te nemen. Jij bent een voet, dus wees een voet. Ga doen waarvoor jij in dit lichaam zit. En dus, in het lichaam van Christus, zien we elkaars waarde. Dat is een hele mooie theorie. Maar op de een of andere manier is het in de praktijk toch nog ontzettend ingewikkeld. Op de een of andere manier vinden we het wel mooi dat wat hier staat, maar vinden we het ontzettend lastig om in de praktijk te brengen. Want als er één iemand in ons midden is die verdrietig is, en als er één iemand in ons midden is die blij is, of die lof ontvangt, die eer ontvangt, die geprezen wordt, heel eerlijk, dan altijd blij. Zijn we ergens ook een beetje jaloers? Als er één iemand is in ons midden die in zijn positie wordt gezet, zijn we dan blij voor die persoon of zijn we toch eigenlijk een beetje jaloers? En in plaats van dat we ruimte geven aan alle andere lichaamsdelen om hun plek in te nemen, zijn we niet stiekem eigenlijk altijd veel meer bezig met vechten voor onze eigen plek? Zelfs op dit moment, als ik dit zo zeg, komt er dan iemand in je gedachten waarvan je zegt, ja, die doet dat altijd. Doe je het dan niet eigenlijk zelf ook? Omdat je zo goed weet te benoemen wat iemand anders verkeerd doet. Weet je, we hebben gewoon niet altijd zin om met elkaar verbonden te zijn. Zeker niet als dat gaat ten koste van onszelf. En eigenlijk is dat hartstikke logisch. Alleen daarvoor moeten we wel een hele grote stap terug in de geschiedenis nemen. Helemaal terug naar Adam en Eva. Twee mensen die door God gemaakt zijn. Vlak voordat God ze maakt, zegt hij, laten wij mensen maken die op ons lijken. Die ons evenbeeld zijn. Hij heeft Adam en Eva gemaakt met twee benen, twee armen, twee ogen, twee oren, een neus en een mond. Maar dat is niet de manier waarop de mens op God lijkt. Nee, God zelf is Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal misschien, maar Vader, Zoon en Geest, die zijn zo diep met elkaar verbonden dat ze samen één zijn. En die verbondenheid, dat is wat God voor ogen had toen hij zei, laten wij mensen maken die op ons lijken, die zo met elkaar verbonden zijn zoals wij met elkaar verbonden zijn. En niet alleen met elkaar, maar ook met ons. En zo krijg je eigenlijk een verhouding Vader, Zoon en Heilige Geest samen met man en vrouw. Die in diepe verbondenheid met elkaar leven. En zo is het ook even geweest. Samen liepen ze door de Hof van Eden, samen liepen ze door de tuin. En ze waren diep met elkaar verbonden. Tot het moment dat er twijfel kwam in de hoofden en de harten van Adam en Eva. Ingegeven door een slang. Die zei, ja, maar God doet wel alsof je hartstikke goed is, maar dat is hij eigenlijk niet. En er kwam wantrouwen. De mens dacht, misschien worden we wel door God in de maling genomen. En koos voor zichzelf. Wat er gebeurde, was dat er schaamte kwam tussen de man en de vrouw. Ze bedekten zich met bladeren, want ze kwamen erachter dat ze naakt waren. En er kwam schaamte voor God. Genesis 3, vers 8. Toen hoorden ze de stem van de Heere God, die door de tuin wandelde in de avondwind. Haastig verstopten de man en zijn vrouw zich voor de Heer. Ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin. Maar de Heere God riep Adam en zei, waar zit je? Adam antwoordde, toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. Daarom heb ik me verstopt. De mens heeft ervoor gekozen om God te wantrouwen. En het gevolg was dat de mens afstand heeft genomen van God. Maar niet alleen van God, ook van elkaar. Er is afstand gekomen tussen God en mensen, maar ook mensen onderling. Die diepe verbondenheid die er was tussen God en de mens, die is verbroken. Die diepe verbondenheid die er was tussen mensen onderling, die is verbroken. Verbondenheid is kapot gemaakt. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat we onzeker zijn. Dat ik onzeker ben. Dat ik onzeker ben op het moment dat er iemand tegenover me staat die boos op me is. Daar word ik onzeker van. Dat als ik iets zeg en ik word uitgelachen, daar word ik onzeker van. Ik ben onzeker vlak voordat ik hier het podium op kom. Ik ben onzeker op het moment dat ik er weer vanaf stap. Ik ben onzeker op het moment dat ik aan iemand moet vertellen, ik heb mijn opleiding niet afgemaakt. Onzeker. Omdat onder die onzekerheid angst voor afwijzing zit. Zullen ze wel niet van me denken? Hij is boos op me en misschien moet hij me niet meer. Ze lachen me uit, ze nemen me niet serieus, ze wijzen me af. kom het podium op om iets te vertellen. En misschien willen ze het wel niet eens horen. Misschien nemen ze me niet serieus. Is de opleiding niet afgemaakt. Jongen. Je ziet het soms zelfs in de ogen van mensen. Ja. Hoe? Dat je gewoon een stukje in achting daalt. Afwijzen. Mijn grote troost is dat iedereen, zoals die hier vanochtend aanwezig is, iedereen is onzeker. Dat heeft te maken met dat moment dat Adam en Eva ervoor kozen om God te wantrouwen. Want op dat moment is die verbinding, die diepe verbondenheid, die is verbroken. En is er ultieme afwijzing geweest. Omdat God niet meer verbonden kon zijn met Adam en met Eva. En het gevolg is dat we ons gaan beschermen. En we doen dat allemaal op een andere manier. De een die beschermt zich door een hele hoge muur op te trekken. De ander die beschermt zich door afstand te nemen en juist weg te gaan. Weer een ander door boos terug te doen. Of door het een beetje weg te lachen. Door het belachelijk te maken. Maar uiteindelijk heeft het er allemaal mee te maken dat we afstand nemen naar elkaar. Omdat het resultaat is dat we pijn kennen in onze relaties. In elke relatie die we hebben, kennen we pijn, omdat in elke relatie die we hebben, afwijzing zit. Er zit afwijzing in de relatie naar je ouders toe. Ze hebben het misschien niet eens zo bedoeld. Het is allemaal misschien wel hartstikke onbewust gegaan. Maar je voelt pijn in de relatie naar je ouders toe, omdat er ergens afwijzing zit. In je vriendengroep zit afwijzing, omdat je misschien wel keuzes hebt gemaakt die zij niet zouden maken. In de relatie met je beste vriend of je beste vriendin zit afwijzing, omdat ze eens een keer iets gezegd hebben wat eigenlijk nog steeds heel erg pijn doet. In de relatie met je man of met je vrouw zit afwijzing. Jullie hebben het al lang uitgepraat en het is al lang een zogenaamd afgesloten hoofdstuk, maar het doet nog steeds pijn. Omdat niet vanwege dat exacte wat er gezegd is, maar omdat wat er gezegd was een uiting was van afwijzing. Allemaal, zoals we hier zitten, kennen we die pijn in onze relaties. En worden we geconfronteerd met het feit dat we als mensen zo vaak voor onszelf kiezen. En niet alleen wordt ons pijn aangedaan, maar ook wij doen anderen pijn in onze relatie. Met de dingen die we zeggen, met de dingen die we doen. En het gevolg is dat we wel contact hebben met elkaar, maar dat de echte diepe verbondenheid eigenlijk, dat er eigenlijk nooit echt sprake van is. Die verbondenheid zoals God die had met Adam en Eva, zoals Adam en Eva die met elkaar hadden. We komen simpelweg niet dichtbij genoeg bij elkaar om die verbondenheid te kennen. En toch geloven we niet dat dit een sprookjesboek is. Maar dit een boek is waarin God ons vertelt hoe het leven met hem zou kunnen zijn. En toch schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe dat het mogelijk is om te functioneren als een lichaam. Toch is het mogelijk om wel verbonden te zijn met elkaar. Om wel die diepe verbondenheid te hebben. Maar om dat te kunnen krijgen, om daar te kunnen komen, is het volgens mij nodig om terug te gaan naar die wortel. De wortel daar waar het allemaal misgegaan is. Want wat we zien gebeuren is vanaf het moment dat Adam en Eva voor zichzelf gekozen hebben, er afstand is gekomen tussen God en hun en tussen elkaar. Vanaf dat moment is God eigenlijk bezig gegaan om te herstellen dat wat er kapot gemaakt is. En in eerste instantie doet hij dat door de opdracht te geven om een tent te maken. En later een huis te bouwen, een tempel. Met in die tempel een plek waarvan God zegt, daar ga ik wonen. Daar ben ik aanwezig. En die plek die noemen we het heilige der heiligen. Maar zegt God, hier kan niemand naar binnen komen. Hang er een gigantisch dik gordijn voor. Een voorhangsel. Hang dat daar op, zodat er niemand is die per ongeluk ineens het heilige der heiligen binnenstapt. Ja, één keer per jaar mag er iemand naar binnen. Eén keer per jaar. En die mag mij dan daar een offer komen brengen. Dat is de consequentie van die verbinding die kapot is gegaan. God die zegt, het lukt mij niet meer om zo dichtbij te komen. Dit is het meest dichtbij wat ik kan komen. Tot het moment dat hij zegt, mijn zoon komt naar deze wereld. Want op het moment dat zijn zoon aan het kruis hangt en uitspreekt, het is volbracht, scheurt dat voorhangsel van boven tot onder in twee. Waarmee God laat zien, die afstand die er was, die is weg. Ben je bang voor afwijzing? Hier bied ik jou mijn aanvaarding aan. Met het risico om zelf afgewezen te worden. Maar dankzij het offer van Jezus aan het kruis is het mogelijk om opnieuw weer die verbinding met God te krijgen. God zegt, is jouw allergrootste angst afwijzing? Is dat hetgeen wat de grondtoon is van je leven? Laat het me weghalen. Want op het moment dat jij kiest voor mijn aanvaarding, zal ik je nooit meer afwijzen. Vanaf het moment dat jij kiest voor mijn aanvaarding, zal aanvaarding de grondtoon mogen worden van jouw leven. En op het moment dat aanvaarding de grondtoon wordt van je leven, dan ontstaat er ook verbinding naar elkaar. En toch gaat het soms nog wel eens mis. Niet van Gods kant, maar van onze kant. Want nog steeds zijn er momenten dat we eigenlijk opnieuw weer voor onszelf kiezen. En dat we de aanvaarding die God voor ons heeft, dat we die afwijzen. En dan raken we de verbinding met God kwijt. En raken we de verbinding met elkaar kwijt. En juist op die momenten. Juist op die momenten mogen we ontdekken dat de aanvaarding van God er nog steeds is. Juist op de momenten dat we hem keer op keer hebben afgewezen. Mogen we ontdekken dat de aanvaarding van God er nog steeds is. En dat is hetgeen wat ons met elkaar verbindt. Ik ben een prutser. En jij ook. Spijt me. Maar samen zijn wij gewoon prutsers. En toch zijn we allebei even waardevol. En dat heeft helemaal niks te maken met wat we doen. Dat heeft alles te maken met de positie die Jezus ons gegeven heeft. In zijn lichaam. Dat is wat ons aan elkaar verbindt. Niet dat wat we voor elkaar betekenen. Niet dat wat we voor elkaar doen. Niet dat wat we uit onze relaties kunnen halen. Wat ons met elkaar verbindt is dat Jezus zelf, ons een plek heeft gegeven in het lichaam. Hoe kan er dan ooit nog iemand zijn die zegt, Nee, sorry, daar hoor ik niet bij. Nee, dat lukt niet. Hoe is het dan ooit nog mogelijk dat er iemand is die zegt, nee, Je houdt er niet bij. Kan toch niet? Dat we toch allemaal vanuit diezelfde aanvaarding, vanuit diezelfde genade, ingevoegd zijn in het lichaam van Christus. Het kan zijn dat je momenten in je leven kent waarop je je totaal niet verbonden voelt met het lichaam van Christus. Laat me je aanmoedigen om juist in die momenten de verbinding met God te zoeken. De aanvaarding van God te zoeken. Zodat je vanuit de aanvaarding van God ook weer de mensen om je heen kunt gaan aanvaarden. Zodat je vanuit die aanvaarding weer opnieuw verbinding kunt leggen. Want een lichaam is één geheel. Maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven of vrije mensen zijn. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus en ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Neem je plek in het lichaam van Christus. Amen.